zijn we van de band afgelopen toen we een vergelijking maakten tussen Johannes 1, vers 12 en 1 Johannes 3 en vervolgens Openbaring 1. En ik haal het dus nu toch nog maar even aan, omdat het toch wel van belang is om die vergelijking te zien. Die versen horen namelijk bij elkaar, namelijk in eerste plaats Johannes 1, vers 12. Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. En de gedachte was dan dat zij weliswaar macht kregen om kinderen gods te worden, maar dat was voor de opstanding van Christus uiteraard, omdat na de opstanding van Christus deze gelovigen ook daadwerkelijk kinderen gods geworden zijn. En dat zeg ik niet alleen maar dat staat gewoon zo in het vers waarnaar ik dan zou moeten verwijzen, namelijk 1 Johannes 3. Ja, we hebben dat vorige keer aangehaald, maar... Dus ik wijs er nu nog maar even kort op dan. 1 Johannes 3, waar staat in vers 1? Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen God zouden genaamd worden. En elke keer als je dat vers daar leest in 1 Johannes 3, zou je moeten afvragen waarom dat er zo raar staat. En het antwoord is dan, omdat het een duidelijke verwijzing is naar Johannes 1 vers 12. Want daar staat dat zij kinderen God zouden genaamd worden. Dat de gelovigen dat zouden genaamd worden. Ze zouden macht ontvangen om kinderen Gods te worden. Later. En 1 Johannes 3 sluit daar dus volstrekt bij aan als er staat dat wij zouden kinderen Gods genaamd worden. Vanuit het verleden gezien. Maar ik heb al gezegd dat zouden staat in de verleden tijd. Het slaat op een toekomende tijd, het is het hulpwerkwoord van de toekomende tijd. Maar staat in de verleden tijd, omdat het inmiddels vervuld is. En dat staat er ook achter, heb ik ook gezegd, hè? In de nieuwe vertaling staat het er keurig bij. Er staat namelijk, en wij zijn het, of, en wij zijn het ook. Of, ik prefereer altijd, en wij zijn het, inmiddels. Als je dan toch een woord erbij zet, dan liever niet ook, maar inmiddels. Hoewel het hetzelfde betekent, hoor. Want vroeger zouden we alleen kinderen gods genaamd worden, zouden we het worden, en nu zijn we het ook inderdaad en inmiddels geworden. En dan staat er tussenin, dat is ook van belang, dat er dan staat in het eind van vers 1, daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. Ik kreeg het laatst van iemand nogal uitgebreide vragen over die versen nadat ik ze besproken had, dus ik leg nou meteen de nadruk op die dingen waar toen aan gevraagd werd, het was niet hier overigens. Er staat, daarom kent ons de wereld niet, omdat ze hem niet kent. En dat lijkt een vreemde kreet, want waar slaat dat nou op? Maar dat komt vanzelf, want er staat in het volgende vers. Want daar staat, geliefden, nu. Dat betekent ook inmiddels natuurlijk. Hè? Nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. En dat begrip openbaren, wat hier gebruikt wordt, staat in verband met de uitspraak, daarom kent ons de wereld niet, omdat ze hem niet kent. Dan moet je vasthouden, dat is van groot belang om de combinatie van deze uitdrukkingen te zien. Want wij denken dikwijls, denk ik, wij denken dikwijls dat openbaren betekent bekendmaken. En dat is niet helemaal ten onrechte, maar het is niet de betekenis van het woord. Dus maar een deel ervan. Openbaren is namelijk niet bekendmaken, openbaren is tonen. Dat wil zeggen laten zien in het algemeen. Dat kan uitgelegd worden als bekendgemaakt worden. Maar dat is niet de betekenis, dat is de toepassing ervan. Je kunt namelijk iets bekendmaken door het te laten zien. En je kunt ook iets laten zien door erover te praten. En dan hebben je ogen niks mee te maken. Maar openbaren wil zeggen laten zien. Want openbaren betekent letterlijk, volgens de afleiding van het woord, dat de sluier, de bedekking wordt weggenomen. Dus waar het hier om gaat is, niet dat niet bekendgemaakt is wat wij zijn zullen, maar het wordt niet gezien wat wij zijn zullen. En dat zijn twee verschillende dingen. Het is namelijk wel bekendgemaakt, maar het wordt niet vertoond. En dat blijkt ook uit het verband met de voorgaande vers, waar staat dat we kinderen God zijn, maar dat wordt niet vertoond. En zeker het gevolg daarvan niet. Dus, en daarom kent ons de wereld niet, zij ziet dat namelijk niet. Want het is ook nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Dat wil zeggen, dat is wel gezegd wat wij zijn zullen, maar het wordt niet gezien. En daarom staat er, maar wij weten, en dat weten betekent dus inderdaad dat het wel bekendgemaakt is, althans aan ons. maar dat het niet gezien wordt. Wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. Met andere woorden, wij weten wat we zijn zullen, maar het zal pas in de toekomst geopenbaard worden, dat wil zeggen zichtbaar gemaakt worden. Aan onszelf, maar ook aan de wereld. Dat loopt hier gelijk op, die beide dingen worden hier eigenlijk tegelijkertijd verteld. De wereld ziet het niet, maar wij zien het eigenlijk ook niet. Maar in de toekomst zal dat zichtbaar gemaakt worden. En wat zullen wij dan zijn? Wel, het is heel eenvoudig. Wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Maar als hij zal geopenbaard worden, dan is dat uiteraard niet als kind van God, maar als zoon van God. Want daar is het wachten op. Niet, het wachten is niet op dat hij zoon wordt. Het wachten is dat hij als zoon geopenbaard zal worden in de toekomst. Dat moet je ook vooral goed vasthouden, want er bestaat veel misverstand over. Christus is de zoon. Hij is de erfgenaam. Hij is als de opgewekte uit de dood gesteld tot erfgenaam van alle dingen. Dat wordt alleen niet gezien. En het zal dus in de toekomst geopenbaard worden. Het wordt in deze tijd bekendgemaakt, maar het wordt pas in de toekomst geopenbaard. Dan moet je dus het verschil tussen de uitdrukkingen kennen.
Dus je kan eigenlijk zeggen, in de toekomst wordt het tentoongesteld.
Dan wordt het gezien, ja. Dan wordt het tentoongesteld. Dan wordt het gemanifesteerd. Dat heet dan ook met een ander woord, dan zal hij verschijnen. Komt hetzelfde neer, ik weet niet of ik het hier uitgelegd heb of ergens anders. Maar openbaren wil zeggen, letterlijk, dat iets eerst niet gezien werd, omdat er een sluier over lag, maar daarna wordt de sluier weggenomen. Dat wil zeggen, die sluier zagen we altijd al, we zagen wel dat er wat onder zat, maar niet wat eronder zat. Kon wel verteld worden wat eronder zat, dat is bekendmaken. Wij wisten ook wat eronder zat, we konden het alleen niet zien. En als het geopenbaard wordt, wordt die sluier weggenomen, dan ziet men het wel. Dat is openbaren. Maar verschijnen, dat is een synoniem hoor. Dat is een woord met feitelijk zo'n dezelfde betekenis. Het wordt tamelijk door elkaar gebruikt in de Bijbel. Maar verschijnen betekent dat iets er wel is, maar je ziet het niet zozeer omdat er een sluier over ligt, maar omdat het donker is, omdat er geen licht is. En verschijnen betekent dan dat men iets gaat zien doordat het licht opgaat, terwijl openbaren wil zeggen dat men het gaat zien omdat de sluier wordt weggenomen. En in de praktijk is het verschil niet zo groot, want als er een sluier over ligt, is het daaronder toch in ieder geval donker. Dus hoe dan ook, het maakt niet zoveel verschil. Ik vertel het zo, omdat er weer mensen zijn die maken groot verschil tussen de uitdrukking openbaring, de openbaring van Christus, en de verschijning van Christus. En men is dan geneigd om te zeggen, de openbaring is zijn wederkomst in verband met laten we zeggen de gemeente dan vooruit. Ik weet het niet precies hoe men dat dan uitlegt. En de openbaring is in verband met de gemeente. De verschijning is in verband met Israël enzovoort. En er zijn altijd teksten voor te vinden. Maar ik kan ook altijd teksten vinden die het precies andersom zeggen. Dus dat maakt me allemaal niks uit. Daar gaat het ook niet zozeer om. Het gaat niet om het verschil. Het gaat in de eerste plaats om de overeenkomst. Het is feitelijk hetzelfde. Het is namelijk een tentoonstellen feitelijk. Alleen de wijze waarop dat gebeurt, wordt dan wat verschillend uitgelegd. Maar het maakt niet zoveel verschil in de praktijk. Hoe dan ook, je moet wel weten dat bekendmaken niet hetzelfde is als openbaren. Het overlapt elkaar wel, maar het is niet hetzelfde. Want ons is bekendgemaakt wat we zijn zullen, ons is ook bekendgemaakt wie Christus is en hoe hij zal verschijnen in de toekomst, maar wij zien dat nog niet. En vandaar dat het hier ook staat, de wereld kent ons niet, omdat ze hem niet kent. Dat is de gebruikelijke wijze van Johannes om over deze dingen te spreken. Want u weet waarschijnlijk wel dat als u bij de apostel Paulus terechtkomt, dan vertelt hij dat onze zegeningen zijn de zegeningen van Christus. Dat wil zeggen, alles wat Christus ontvangen heeft en geworden is, hebben wij ontvangen en zijn wij geworden. Dat is de gedachte, dat we één zijn met hem, één plant met hem geworden zijn. Romeinen 6 in de gelijkmaking, zijn ze doods in de gelijkmaking, zijn er opstanding enzovoorts. Of de Efezebrief, wij zijn in Christus, één geheel met hem. Of de Colossensebrief, Christus is in u, komt op hetzelfde neer, wil zeggen, men is met hem één enzovoorts. En Johannes die vertelt het niet op zo'n manier, maar Johannes vertelt gewoon de dingen tegelijkertijd. Die zegt zoals het één, zo is ook het andere is het één en die dat en daarom zus ook en hè. Vader verheerlijk mij en zo, vader verheerlijk hen en geef ze mijn heerlijkheid gelijk die ik had bij u en zo gaat het heen enzovoorts. Hè. En zoals mijn vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. enzovoorts. Dat gaat allemaal, dat gaat gelijk op. Johannes vertelt twee dingen op hetzelfde moment. En dat is ook wat hier gebeurt, hier in Johannes 3. Want het gaat om dat de wereld ons niet kent. Maar waarom kent de wereld ons niet? Omdat ze ook hem niet kent. Dus de wereld kent ons niet en de wereld kent Christus niet. En de wereld kent ons niet omdat ze Christus niet kent. Het is één geheel. Goed, en als wij dan geopenbaard zullen worden in de toekomst, zodat de wereld ons wel kent, dan komt dat omdat Christus zal geopenbaard worden. En de volgorde is natuurlijk deze, dat Christus zal geopenbaard worden en daarna, maar ook daarmee, wij ook. Ik zeg daarna, maar dat is niet zozeer in verband met de tijd, maar meer in verband met oorzaak en gevolg. Dat wil zeggen eerst Christus en dan daarna op grond daarvan dus ook wij. En dat wordt hier samen verteld. Zo zullen wij geopenbaard worden aan de wereld, maar dat komt omdat Christus geopenbaard wordt aan de wereld. En dan ga ik net doen alsof ik Johannes ben. En het is dan weer zo, want wij worden geopenbaard aan de wereld, maar niet nadat Christus eerst geopenbaard is aan ons. En daarna wordt hij via ons ook weer geopenbaard aan de wereld. Bent u er nog?
Goed. Ja.
Nou, maar daar had ik een discussie over met iemand die begreep dat die kwam vragen, waar gaat het nou om? Gaat het nou over dat wij geopenbaard worden aan de wereld of dat Christus geopenbaard wordt aan ons? En het antwoord is gewoon over allebei tegelijk. Dat wordt niet apart verteld. Dan zou je bij Paulus moeten wezen. Dan zou je het waarschijnlijk zo netjes in volgorde verteld krijgen. Maar bij Johannes gaat dat niet. Die vertelt het eerst van de ene kant alles tegelijk. En dan van de andere kant ook alles tegelijk. Enzovoorts. Hè. Draait de ding ook gewoon om. Enzovoorts. Daar moet je een beetje aan wennen. Dus de wereld kent ons niet. Maar geliefden, wij zijn kinderen Gods, dat weten wij ook. En wij weten dat wij in de toekomst ook aan de wereld geopenbaard zullen worden. Maar eerst zullen wij hem zien gelijk hij is. Want wij worden geopenbaard aan de wereld nadat Christus geopenbaard wordt aan de wereld. Maar als Christus geopenbaard wordt, wordt hij eerst geopenbaard aan ons. En als dat gebeurt, dan worden wij vervolgens met hem geopenbaard aan de wereld. Eerst verschijnt hij in ons, daarna aan de wereld. En er zit eigenlijk nog een fase tussen, maar dat is ook moeilijk te maken, want er zit nog een fase tussen waarbij hij geopenbaard wordt aan Israël. Of verschijnt aan Israël, sorry. Dat is, als je zegt Israël is in duisternis, dan heet het dus een verschijning van de Heer aan Israël. Nou goed, dat doet er nou niet de zaken, want in Titus staat dat wij ook verwachten de verschijning van onze grote God en zaligmaker, dus het is toch precies hetzelfde. Maar de gedachte is, Christus verschijnt eerst aan de gemeente, dan verschijnt hij aan Israël en via Israël verschijnt hij aan de volkeren. Er zit dus nog een fase tussen die hier niet eens genoemd wordt. Althans niet expliciet. En dieper ga ik er nou maar niet op in. Maar hoe het ook zij, vroeger zou men kind van God worden, Johannes 1 vers 12, neem ik de draad weer op. In 1 Johannes 3 staat dat wij dat inmiddels geworden zijn als gelovigen. Maar tegelijkertijd vindt hier een doorverwijzing plaats naar weer de volgende bijbelteksten. En die vinden we dan in de openbaring van Johannes, zoals we dat noemen. Want de openbaring van Johannes is feitelijk de openbaring van Jezus Christus. En dat vinden we dan in Johannes, in openbaring bedoel ik. De openbaring van Johannes. In openbaring 1, dat begint met de openbaring van Jezus Christus. De openbaring van Jezus Christus. Niet het opschrift erboven dus, maar gewoon vers 1. Hè? De openbaring van Jezus Christus. Het opschrift zegt heel laconiek de openbaring van Johannes. En dan begin je te lezen en dan staat er de openbaring van Jezus Christus. Wat ik toch wel een leuke verbastering vind. Eerlijk gezegd, want ik heb u al eens uitgelegd dat er een mens was, wiens naam was Johannes, die was van God gezonden om van het licht te getuigen. Dat bleek uiteindelijk toch de Heer Jezus te zijn, weet je nog? Dus, nou ja, doe maar, hè. Nee, maar dat soort dingen, die vind ik toch wel eens in mijn Bijbel terug, hoor. Op een of andere merkwaardige wijze. Want het blijft natuurlijk zo, nou goed, zal ik er even dieper op ingaan. Hè? Het blijft natuurlijk zo dat het moeilijk is wat er staat. De openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten. Aan wie is die openbaring gegeven? Nou, de verwarring lijkt me duidelijk. Hier staat het woordje hem met een kleine letter, zodat de vertalers kennelijk de uitdrukking van toepassing hebben gebracht op Johannes, de man die het boek schreef. Terwijl als je dat niet weet, dat Johannes het boek schreef, Je begint gewoon te lezen, je weet van niks. Dan zou je toch geneigd zijn hem te wezen met een hoofdletter. Oh, dat is nog leuker. Kijk eens aan, er zijn dus bijbels in omloop waar het wel met een hoofdletter staat. Want in de zin is duidelijk dat het een openbaring is van Jezus Christus, die God hem, dus aan Jezus Christus, gegeven heeft. Enzovoorts. Dus hoe je dat ook keert of wendt, er zitten nogal wat kanten aan die zin en aan die uitdrukking. Is het nou een openbaring die gegeven werd aan Jezus Christus? Zodat het vervolgens zijn openbaring was en dus de openbaring van Jezus Christus. Of was het de openbaring van Jezus Christus zelf? Nou, het is allebei uiteraard. God heeft iets geopenbaard aan Jezus Christus, maar vervolgens wordt Jezus Christus zelf geopenbaard. En daar gaat het boek ook over. Het is weer Johannes. En dus haast men zich om erboven te zetten de openbaring van Johannes. Dat staat in het hele boek niet hoor, dat het van Johannes is. Maar ja, je hoeft het eerste vers maar te lezen. Je weet dat Johannes daarmee te maken heeft. Hè? Nee, ik zeg, staat het hele boek niet. Dat is natuurlijk niet waar, dat staat er wel. Maar je herkent in ieder geval ogenblikkelijk van wie het is. Ik was even in de waarde, Johannes brieven staat niet in van wie het is. Maar je herkent hem meteen aan de redeneertrand. De manier waarop een boel dingen tegelijkertijd verteld worden. En dat blijft ook zo. Nou goed, dat nog even terzijde. Waar het om gaat is dat Johannes-evangelie begint met in de beginnen was het woord. Het begint over het woord te spreken. En daarna zegt het zoveel hem, en dus dat woord hebben aangenomen, heeft die macht gegeven kinderen gods te worden. Wel, in de Johannesbrieven wordt over dat woord en over die geboden gesproken. En er wordt gezegd dat wie dat heeft en wie dat gelooft, die heeft eeuwig leven. Die is namelijk wedergeboren en is dus inmiddels een kind van God. Terwijl in de openbaring van Johannes gesproken wordt over de openbaring van deze kinderen als zonen. En de eerste die dat overkomt is uiteraard de Heer Jezus zelf, van wie dan ook staat, ik ben de Alpha en de Omega, vers 8, het begin en het einde. Let op dat Alpha en Omega zijn letters, de eerste en laatste letters van het Griekse alfabet. En dus is het toch een toelichting op dat beginsel van, in het begin was het woord. Dus het woord gaat onderzoeken, krijg je dus met letters te maken, Alpha, Beta enzovoorts, tot en met Omega. Dus ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Dat wil zeggen, het begin en het einde in het algemeen. En meer speciaal, begin en het einde van ook het alfabet. Hè, en van alle woord. Die is en die was en die komen zal. De Almachtige is ook een uitdrukking waar men over zou moeten struikelen. Omdat de uitspraak hier gedaan wordt, ongetwijfeld, door Jezus Christus. Die zegt, ik ben het begin en het einde. En van zichzelf zegt hij, die is en die was en die komen zal, zodat hier in één adem gezegd wordt dat hij inderdaad is degene die bekend was onder de naam Here, de naam Jehovah in het Oude Testament. In elk geval, daarna als Jezus leefde op aarde en vervolgens als de Heere Jezus Christus, alle drie tegelijk, de Heere Jezus Christus zal verschijnen als de Zoon. Dat is nogal wat hoor, er hangt nogal wat aan. Ik noem het nou maar even, maar ik ga er maar niet verder op in. Maar het is van groot belang toch wel om dat te zien. Dat daar heel wat aan hangt en dat er onder de hemel heus maar één naam is waardoor je moet zalig worden. Zoals dan in Handelingen 4 of zo staat. En dat is de naam van de Heere Jezus Christus. De Heere is degene die was. Jezus was de naam van degene die is. Dat wil zeggen hier op aarde in de tijd dan. Hè. En daarna de Christus als de aanduiding in de eerste plaats van degene die komen zal, maar er is maar één natuurlijk, hè? De Heere Jezus Christus. Is, die was, die komen zal, het begin en het einde. Hij is het begin van het verhaal, van het Bijbelverhaal. Hij is ook het einde van het Bijbelverhaal, enzovoorts. En over hem gaat het hier, en over zijn aanstelling als zoon, als erfgenaam ook van de gehele schepping. Daar komt het op neer. Dus eerst was het, men zal kind van God genaamd worden, dan men is kind van God en dan vervolgens men zal als zoon geopenbaard worden. En in ieder geval gebeurt dat met de Heer Jezus zelf. En daarna ook met degene die aan hem deel hebben gekregen door geloof. Nou, dan ga ik toch maar weer terug naar Johannes 1. Waar dan in vers 13 een toelichting komt op dat kind van God worden uit vers 12. Want in vers 12 staat, heeft hen macht gegeven kinderen gods te worden. En in vers 13 wordt dan uitgelegd wat dat is, of hoe dat is. Namelijk, zij worden dan uit God geboren. Want dat staat er. Ze worden uit God geboren. Niet uit bloed, den bloede. Hoe men erbij komt, weet ik ook niet, want men zegt tegenwoordig het bloed. Dus de naamvallen in het Nederlands, daar weet ik weinig van, maar het lijkt me wat vreemd. Maar in ieder geval niet uit bloed, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans. Maar uit God geboren. De moeilijkheid van deze verse, maar ik heb u dat wel eens eerder laten zien. De moeilijkheid van die verse is dat ze allemaal aan elkaar hangen. En dat elk vers meteen al een boel vragen oproept, waarvan enkele in het volgende vers worden aangehaald. En die roept weer vragen op, waarvan enkele weer aangehaald of uitgelegd worden in het volgende vers. Dus het is heel moeilijk om dat systematisch en volledig door te lopen. Maar ik doe mijn best. Kijk, het punt is namelijk dat men zou kind van God worden. Zegt vers 12. Hoe wordt men kind van God? Door aanneming, dat wil zeggen door adoptie of zoiets. Zo van voor te noemen, je maar mijn kind of zo. Zou je dat kind adopteren? Dat woord komt in sommige Bijbelvertalingen voor, hè? Adoptie. De Engelsen gebruiken dat ook, helaas. Maar dat is het niet. Men wordt niet kind van God door adoptie, door aanneming, maar men wordt kind van God door geboorte. Dat is dus wat vers 13 eraan toevoegt. Namelijk, welke uit God geboren zijn. Of worden, want zijn en worden, daar bestaat geen verschil tussen in de grondtaal. En dan staat er ook uitdrukkelijk, niet uit den bloede, het bloed, dus gewoon eigenlijk, hè, niet uit het bloed, nog uit de wil van het vlees, nog uit de wil des mans. Het zal duidelijk zijn dat dat niet drie verschillende mogelijkheden zijn, maar dat er maar één mogelijkheid is die met drie verschillende uitdrukkingen genoemd wordt. Het is maar één mogelijkheid, hè? Namelijk niet uit bloed, vlees, man, of niet uit de mens gewoon, niet uit de oude mens, zullen we dan maar zeggen, maar uit God. Dat is het alternatief. Er zijn maar twee mogelijkheden. Dat weten we trouwens uit Johannes 3, want daar wordt gesproken over wedergeboorte. En dat veronderstelt toch gewoon alleen maar een tweede geboorte. Er zijn er niet vier of zo, hè. Zo van één uit bloed, één uit de wil des vleeses en één uit de wil des mans, en dan heb je er ook nog één uit God. Dat is het dus niet, hè. Dus je leert meteen weer dat die drie verschillende uitdrukkingen staan met dezelfde toepassing. En alle drie slaan ze dus op de geboorte van de natuurlijke mens uit bloed, oftewel uit vlees, oftewel uit de man. Maar dat is geboorte. Maar men moet kind van God worden, men moet dus wedergeboren worden. Het woord staat hier niet, maar je haalt het er meteen uit, hè? Want iedereen is al uit bloed, oftewel uit het vlees geboren. En als je dan ook nog uit God geboren moet worden, om kind van God te worden, dan is dat dus opnieuw geboren worden, wedergeboren worden. En u begrijpt, nou moet ik zelf, nou mag ik zelfs een uitdrukking kiezen om die tweede geboorte, heb ik er nog een, om die tweede geboorte aan te duiden. En het leuke is dan ook dat er in de Bijbel meerdere uitdrukkingen bestaan die vertaald worden naar het Nederlands met wedergeboorte of zoiets. Nee, waarom ik dat zeg? Dat zeg ik omdat er weer mensen zijn natuurlijk, die zeggen, hé, er zijn twee of drie minstens, drie verschillende uitdrukkingen voor. Dat zal dus alle drie wat verschillends zijn. Maar het is niet wat verschillends. Het gaat om één en hetzelfde principe. Namelijk, niet uit de mens, maar uit God geboren worden. En hoe je dat uit God geboren worden dan aanduidt, dat doet weinig meer te zaken. Het gaat erom dat we het principe uit deze verse al kennen, zonder dat er een bepaalde term voor gebruikt wordt. Nee, daar kom ik nog wel even op terug. Maar eerst even het begin van het vers. Het staat, welke niet uit de bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans. Nou, bloed en man, dat is makkelijk te verklaren, want dat is bijna hetzelfde woord. Niet in het Grieks, maar wel in het Hebreeuws. Ja. Vandaar, dus dat is al makkelijk. Welke niet uit een bloed? Bloed is namelijk dam. Weet je wel, van Amsterdam, Rotterdam. Nou ja, goed, laat maar zitten. Dan zeg je nog dat het een bloedstad is. Hè? Maar,
Leerdam
dan
ook?
Leerdam. Leerdam, ja, Leerdam ook, ja. Nou goed. Maar dam staat voor bloed. En dat woord man, dat is het Hebreeuwse woord, als het Hebreeuws is, voor, is het Hebreeuwse Adam, eventueel. Dat hoeft het niet te zijn, maar dat zou het kunnen zijn. In ieder geval de normale manier waarmee de mens, de eerste mens, Adam wordt aangeduid, is inderdaad dit woord Adam. Dat betekent niet letterlijk mens, het betekent rood. Maar dat doet nou ook eigenlijk niks ter zake. Het gaat erom dat het wel degelijk als aanduiding van de mens fungeert. Men zou het eigenlijk moeten vertalen eventueel met Adamiet in plaats van mens. Het zou veel correcter geweest zijn. En anders gewoon helemaal niet vertalen en het beschouwen als eigen naam. Maar hoe dan ook, bloed is dan en de man die God maakte, of de mens die God maakte, is inderdaad Adam. A is dan de voorletter, denk ik altijd maar. Hè? Nee, dus kijk. De heer Adam, ja precies, ja. Een goede Nederlander geweest zijn. Maar er zit een heel aardige gedachte achter, die ik toch maar even noem nu. Want Johannes filosofeert nogal erg, hè? In het begin was het woord, daar zit hij ook al helemaal bij. Het woord, daar begint het mee. Maar woorden, die vind je in de Bijbel ook, namelijk Dam en Adam. God formeerde namelijk de mens, Adam, uit de stof van de aardbodem enzovoorts. Hè? En de gedachte daarbij is dit, dat Dam is bloed, een Dam en bloed is leven, het leven namelijk van de oude, van de natuurlijke mens. Zo wordt het uitgelegd. Ja, ik ga er nou geen schriftplaatsen bij zoeken. Maar bloed en leven zijn synonieme begrippen. In de Bijbel staat gewoon het bloed is het leven of het leven is in het bloed. Maar dat zijn synonieme begrippen. Bloed en leven zijn eigenlijk synoniem. Ben je bloed kwijt, dan ben je leven kwijt enzovoort. En krijg je bloed, dan krijg je leven. En drink je van het bloed van de Zoon des Mensen, dan krijg je het leven van de Zoon des Mensen. Dat is ook het Johannes Evangelie. Maar het is een paar hoofdstukken verder, hoofdstuk 6 of zoiets. Nou goed, de gedachte is nu dat de mens, Adam, wordt gemaakt van bloed, maar er wordt een alef, de eerste letter van het alfabet, aan toegevoegd. Dus Adam, maar die A, die eerste letter van het alfabet, staat eigenlijk voor God zelf. Voelt me te ver om het uit te leggen, maar die eerste letter, die alef, is eigenlijk de uitbeelding van de één, God zelf, of meer speciaal nog, van Jehovah zelf. Want de gedachte is dan dat de één maakt al het andere tot leven. Als die één erbij komt, dan ontstaat het leven. Is de één weg, dan begint het verhaal dus vervolgens niet met een één, maar met een twee, of een beet, zo je wil. Een twee is dat dan eigenlijk. Maar als het met een twee begint en de één is het niet, is het verhaal van een dode wereld. Ja, daar kan ik de rest van de morgen wel over praten, maar ik zie je wel vragend kijken, maar dat doe ik toch maar eens niet, hè. Maar laat ik het dan zo zeggen, het verhaal van de Bijbel begint ook inderdaad met een B. Bereshit, in de beginnen. Het begint met een B. Je moet meteen afvragen, hey, waar is de Alef gebleven? Waar is God? Waar is de Heer? En in het verhaal treedt hij dan bij gelegenheid op. Maar de gedachte is dan toch dat het menselijk leven pas tot stand komt en leven wordt als nadat de mens geformeerd is uit stof der aardbodem en God blaast in hem zijn adem. Nou, dat verschijnsel van het formeren van de mens uit de stof van de aardbodem, waarna God zijn adem erin blaast, is precies hetzelfde als dat je dam hebt, bloed, en dan komt de alef, die komt erbij. Dan wordt het Adam, want die alef staat voor de Heer die zijn leven daaraan geeft. Nou, en nou gaan we weer terug. De mens is weliswaar van nature uit Adam, maar hier gaat het om, hij moet wedergeboren worden, namelijk een geboorte niet uit dam, niet uit bloed. En als je goed opgelet hebt, zou je zeggen, nee, natuurlijk niet uit dam, het moet zijn Adam. Want God moet er zijn leven aangeven. Maar daarom staat er ook, nee, niet uit de bloeden, maar ook niet uit de wil des mans. Want als het dan toch Adam zou zijn, zou het toch het leven zijn van deze oude schepping. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om dat, hoewel deze oude schepping toch echt ook zijn leven ontvangen heeft, zijn bestaan te danken heeft in het brede verband, aan God zelf, de schepper, is het toch zo dat deze oude schepping voorbij gaat. Het is niet alleen maar bloed, dam, zoals de natuurkundige het ziet, hè? Die bioloog, dat is bloed. Ja, en aminozuren en ook het allemaal, maar dat doet er nou niet toe, hè. Maar in ieder geval, het is maar bloed. Het is maar chemische stoffen, zeggen ze dan. Het zijn maar stoffen enzovoorts en daar is mee uit. Het is allemaal scheikunde en daar houdt het verhaal mee op. Dan zeggen we, nee, het is Adam, God heeft er iets aan gegeven. Zijn leven, dat is het geheim van het leven. Het zit hem niet in aminozuren of zoiets, maar het zit hem in God die zijn leven eraan gaf. Maar dan blijft het nog de oude schepping. En daarom staat hier, nee, niet dan, maar ook niet Adam. Integendeel, men moet uit God geboren worden. Het is werkelijk een andere geboorte, waardoor ook ander leven tot stand komt dan het leven wat uit Adam is. En daarom staat er tussen die beide uitdrukkingen, dam en Adam, staat dan ook in de term vlees. Niet uit den bloede, nog uit de wil des mans. Ik lees het nou in andere volgorde dus, hè. Ik lees eerst de buitenste term, hè. Want die komen met elkaar overeen. En in het midden staat er nog uit de wil des vleeses. Het woord wil laat ik voor het gemak even weg. Hè. Je krijgt een bekende Bijbelse structuur, noemen ze een introversie. Je krijgt dan en dan Adam. Die komen met elkaar overeen. De buitenste komen met elkaar overeen. Maar hier in het midden staat dan vlees. En de gedachtegang is dan dat de klemtoon ligt op het middelste. Ik weet wel, nou heb ik het eerst moeten vertalen naar het Hebreeuws voordat het verhaal er zo uitkomt. Maar dat kan ik nou eenmaal ook niet houden. Je moet in ieder geval de associatie hebben met bloed en man, dat is eigenlijk hetzelfde. Maar bloed en de man wordt aangeduid als vlees. Denk erom, dat is vlees. Maar wedergeboorte is niet geboorte uit vlees. Niet uit de bloede, niet uit de wil des mans, niet uit de wil, de activiteit, het initiatief van het vlees, of van de mens in het algemeen, maar uit God. Dus Gods initiatief, dus Gods werk. Waardoor een mens wedergeboren wordt. Dat is niet uit vlees, maar uit geest. En weet je wat nou weer zo leuk is? Dan kom ik op het woord geest, terwijl het er helemaal niet staat. Maar ik lees het er zo in. Het staat er niet expliciet, maar ik lees het erin. Want die drie uitdrukkingen, daarvan ligt de klemtoon uiteraard op de wil des vleeses, omdat het in het midden staat. En omdat de buitenste toch eigenlijk met elkaar overeenkomen. En zo komen we vanzelf terecht in Johannes 3. Waar staat dat men wedergeboren moet worden? Niet uit de moeder. Nee, laat ik het anders zeggen meteen. Niet uit het vrouwelijke, maar uit het mannelijke. Oftewel, niet uit vlees, maar uit geest. En wat uit vlees geboren wordt, dat is vlees. En wat uit geest geboren wordt, dat is geest. En het leuke is, dan ben ik drie hoofdstukken verder in Johannes 3 dus terechtgekomen. Of is er twee hoofdstukken verder? Nou goed, maar laten we zeggen, in het derde hoofdstuk van Johannes ben ik dan inmiddels al. Hè? En dan gaat het nog steeds over hetzelfde. Precies hetzelfde verhaal. Men moet wedergeboren worden. Die twee kolommen die zijn net van het bord geveegd inmiddels. Maar dan heb je het ook datzelfde verhaal. De ene verdwijnt en het andere komt ervoor in de plaats. De vleeselijke mens, de natuurlijke mens verdwijnt. En in plaats daarvan komt de geestelijke mens, de mens namelijk die uit God geboren is. Men moet dus niet uit Adam geboren zijn, maar uit God. Paulus vertelt het op een voor ons misschien wat eenvoudige wijze, omdat hij een meer Griekse manier van redeneren erop nahoudt. En dit is meer een Hebreeuwse, een Joodse wijze van redeneren. Maar Paulus vertelt het in Romeinen 5, waar hij zegt dat de natuurlijke mens is geboren uit Adam en heeft van Adam geërfd alle ellende die je me denken kunt. En de gelovige mens wordt geboren uit God en krijgt deel aan het leven van Christus en krijgt in Christus deel aan alle zegeningen die je me denken kunt. Maar dat is wedergeboorte. De natuurlijke geboorte identificeert de mens met Adam, vereenzelvigt de mens met Adam, daarom heten wij allemaal Adam en daarom vertaalt men Adam met mens. Niet helemaal ten onrechte dus. Nee. Maar de wedergeboorte vereenzelvigt een mens met Christus, beter natuurlijk de gelovige uiteraard. Hè. De wedergeboorte identificeert de mens met Christus, daarom wordt hij ook inderdaad als Christen aangeduid en daarom ziet God de gelovige in Christus. En aangezien Christus uit God geboren is, zijn wij dus ook uit God geboren. Niet uit de wil des mans, niet uit de wil van Adam, maar uit de wil van God zelf, uit de geest dus. En eventueel uit Christus. Waarna bovendien, maar dat maakt het niet eenvoudiger, waarna bovendien, dan loop ik dus weer op de dingen vooruit, die term vlees weer gebruikt wordt in het volgende vers, als er staat, en het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond, enzovoorts. Want, ja, ik heb u gewaarschuwd, hè. Want
die natuurlijke mens, Adam, die mens die vlees is, is net zo goed door God gemaakt en in zekere zin, begrijp me nou niet verkeerd, maar in zekere zin uit God geboren. Heeft in ieder geval het leven, andere manier overigens, maar heeft het leven van God of uit God ontvangen. En nou zeggen wij dat dat vervangen moet worden, dat het niet goed genoeg is, maar dat men op andere wijze geboren moet worden, en eveneens uit God, eigenlijk dus, hè. Maar dat zou dan beter zijn. En dat is de vraag, wat is er dan verkeerd met het oude? En eventueel, maar wat is er dan goed aan? Er moet toch ook wat goeds aan geweest zijn op een of andere wijze. En dat beginsel wordt vervolgens uitgelegd als ingegaan wordt op dat begrip vlees. Want vlees in de meer technische zin van het woord, dat is inderdaad die oude mens die in zonde terechtgekomen is. Maar meer in het algemeen is het zo dat alles wat vlees is, beschouwd moet worden toch als een uitdrukking van de Godheid. En dan zijn we terug bij Johannes 1 vers 1. In het begin was het woord. Alles wat vlees is, alles wat gestalt heeft, alles wat zichtbaar is, is wel degelijk een uitdrukking van de Godheid en behelst dus toch op een of andere wijze een boodschap van God. Want het aardige is nou, wij zeggen, het gaat niet om Adam, maar het gaat om Christus. Wij strepen dus Adam door en zeggen dat is een natuurlijke geboorte en dat moet, dat is helemaal niet goed. Vlees is niet nut, dat is ook Johannes waar dat staat, hè. Vlees is niet nut, behalve voor de slager natuurlijk. En daarna, maar daarna gaat het om Christus, maar het aardige is natuurlijk dat dit vlees, hier Adam, hè, dat dit vlees wel degelijk een boodschap in zich bergt, omdat Adam, Romeinen 5, een voorbeeld is, een voorbeeld, een voorafschaduwing, een uitdrukking die van tevoren gegeven wordt, een voorbeeld is van degene die komen zou, en die dus inmiddels ook gekomen is. Met andere woorden, Adam verdwijnt wel van het toneel als mens, en om dat vlees, om die oude mens gaat het niet, maar die oude mens Adam is wel degelijk een voorbeeld of een type van Christus die komen zou, hij behelst dus wel een boodschap. En wat hier nou gezegd wordt hier in Johannes, is dat men moet niet uit vlees geboren worden. Dat is men al, dus hoef je niet, verder niet meer op in te gaan. Hè. Men moet niet uit vlees geboren worden, maar uit geest. Geest, want vlees, het nut van het vlees is niet dat men daaruit geboren wordt, maar het nut van het vlees is dat het een boodschap van God meedraagt. En dat het vlees een boodschap behelst, of een uitdrukking is van, dat kan ik beter zeggen, een uitdrukking is van geest, van geestelijke dingen. In het vlees wordt namelijk de geest uitgedrukt. Of andersom, het geestelijke drukt zich uit in het vlees. En dat is het nut van het vlees. En daar word ik op ingegaan, omdat in vers 13 staat, men moet niet uit het vlees geboren worden, maar uit God, of beter, uit de geest. En dan gaat de vers 14 op in en zegt, ja, maar vlees, dat is een boodschap. Vlees zegt ons wel iets. Men moet er niet uit geboren worden, maar het brengt ons wel iets. Namelijk een boodschap met betrekking tot dat nieuwe leven, met betrekking tot geestelijke dingen. En daar ga ik dus later weer op in, want ik moet eerst nog het een en ander vertellen over vers 13, over dat begrip wedergeboorte namelijk. Wedergeboorte is dus niet een geboorte uit de mens, maar of uit Adam, maar een geboorte uit iets of iemand anders. Dat begrip wedergeboorte staat hier niet, het komt ook niet zo vaak in de Bijbel voor, want achteraf blijkt dat er andere uitdrukkingen gebruikt worden ter aanduiding van wedergeboorte, maar dat realiseert men zich dikwijls niet. Maar het begrip wedergeboorte komt wel voor, dat is namelijk, er zijn drie verschillende termen die daarvoor gebruikt worden. De een is pali, genesia. Waarbij genesia komt van genao, dat wil zeggen dat is het werkwoord wat vertaald wordt met geboren worden of verwekken, dat kan allebei. En pali is dan het voorzetsel en dat betekent zoveel als opnieuw. Deze uitdrukking die komt twee keer voor en dat is alleen in Matteüs 19... vers 28. Waar het gaat over het ingaan in het koninkrijk, dat staat dan in vers 23. Waar de Heer zegt tot zijn discipelen: voorwaar ik zeg u dat een rijke bezwaarlijk in het koninkrijk der hemelen zal ingaan. En zeg maar gewoon zwaar. Bezwaarlijk betekent gewoon zwaar. Het is heel moeilijk. Een rijke kan moeilijk ingaan in het koninkrijk der hemelen. En daarna. En de gedachte is dan dat de rijken dus alles zal moeten opgeven om het koninkrijk binnen te gaan. Daar ga ik niet verder op in, maar dan kom ik bij vers 27, waar Petrus zegt: zie, wij hebben alles verlaten. Immers, de rijken moesten alles opgeven om het koninkrijk binnen te gaan. En Petrus zegt: nou, wij hebben alles verlaten. Zie, wij hebben alles verlaten. Zo ligt de klemtoon dus, hè. Zie, wij hebben alles verlaten. En zijn nu gevolgd. Wat zal ons dan geworden? Peter zegt: nou, dat hebben wij al gedaan. We hebben alles opgegeven. Ik heb mijn bootje achtergelaten enzovoorts. En nou goed, zeg maar wat we nou krijgen. Wat zal ons dan geworden? En de Heer zegt dan: voorwaar, ik zeg u, dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. De eerste conclusie die we daaruit moeten trekken, is dat het ingaan in het koninkrijk, want daar ging het over, hetzelfde is als wedergeboren worden. Dit is gewoon een leesoefening, dit. Weet je wel, een stukje lezen, dan krijg je de vraag over, hè? Ja. Het gaat om het ingaan in het koninkrijk. Wat moeilijk is, maar, want de rijke kan er moeilijk ingaan. Maar de rijke zal zijn bezittingen op moeten geven. Dat stond al vanaf vers 16 van dit schriftgedeelte enzovoorts. Hè. Nou, Petrus zegt: nou, wij hebben alles opgegeven. Wat krijgen wij dan? Dan zegt de Heer: nou ja, dan moet je eerst nog wachten. Want we zijn nog niet in het koninkrijk. Ze waren er ook nog niet. Maar ze zouden de Heer volgen, ze hadden alles achtergelaten, ze waren de Heer gevolgd. Waar zou de Heer hen dus heen brengen? Ja, als ze hem dus zouden volgen, waar komen ze dan terecht? In het koninkrijk. Ja. Maar de Heer noemt het zo niet. De Heer zegt in vers 28, ik zeg u dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, dus waar zegt de Heer dat ze terechtkomen? In de wedergeboorte, zegt hij, waaruit je dus moet besluiten dat de wedergeboorte hetzelfde is als het koninkrijk. Hier. Dat kan heel goed. De wedergeboorte is dus de aanduiding van alles wat wedergeboren is. Dat kan toch? Ja, de school is de aanduiding van allen die deel uitmaken van die school of die daarin zijn. En de zaal... De hele zaal kijkt naar buiten, dat kan natuurlijk niet, maar dan is het dus allen die in die zaal zijn of daarin horen. He? He? Ja, dat regen, daar hebben we geen tijden gezien, dus vooruit maar. He? En de wedergeboorte is de aanduiding van allen die wedergeboren zijn, maar allen die wedergeboren zijn, zijn dus het koninkrijk. Deze hier gewoon. Dus gij die mij gevolgd zijt, ze waren immers volgelingen, discipelen. Gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijn de heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op 12 tronen. Met andere woorden, is duidelijk dat de wedergeboorte de aanduiding is van het koninkrijk. En als men dus opnieuw geboren is, dan is men het koninkrijk binnengegaan. Waarbij nog komt dat er staat, gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, dat betekent bovendien dus dat de Heer die de eerste is, die wedergeboren zou worden en dus het koninkrijk zou binnengaan, en dat daarna de 12 in ieder geval moeten beschouwd worden als eerstelingen die achter hem het koninkrijk zouden binnengaan, dan wel wedergeboren zouden worden. Daar staat hij toch gewoon. Ja, ik heb iemand gekend die zei, je moet de komma anders plaatsen enzovoorts. Nou, je mag ze allemaal weglaten, je mag ze allemaal omwisselen. Waar ik het nu helemaal niet van in zie trouwens. Maar het maakt helemaal niks uit, je kunt aan het vers helemaal niks veranderen. Onder de context wordt het... Nee, die leest de komma ergens anders. Dan zeggen ze, voorwaar ik zeg u dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte... Wanneer de zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon zijn in heerlijkheid. En anderen zetten de komma. Voorwaar ik zeg u dat gij die mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte wanneer de zoon des mensen zal gezeten. Maar ik kan met geen mogelijkheid zien wat het verschil is. Het blijft precies hetzelfde lezen. Of er een komma staan of niet. Als men de Heer volgt, dan wordt men door de Heer geleid in de wedergeboorte. En in de wedergeboorte zal men zitten met de Heer op tronen. Zodat de wedergeboorte een aanduiding is van het koninkrijk van de Heer Jezus. En in vers 23 heette dat gewoon het koninkrijk der hemelen. Zodat we helemaal niet verrast hoeven te zijn als we later in Johannes 3 lezen. Dat de Heer zegt dat tenzij gij wederom geboren wordt, gij kunt het koninkrijk Gods niet zien. Nee, geen wonder. Het is namelijk eigenlijk hetzelfde. Nee, het is niet hetzelfde. Technisch gezien is ingaan in het koninkrijk wat anders dan wedergeboren worden. Maar door wedergeboorte gaat men in. Of als men ingaat, wordt men wedergeboren. Het is één en het zijn verschillende termen. Met verschillende achtergronden, verschillende verklaringen. Maar ze zitten volkomen aan elkaar vast. Ze zijn niet los van elkaar te zien. Wedergeboorte, laat ik dan maar gewoon meteen zeggen. Wedergeboorte is namelijk niks anders dan opstanding uit de dood. Nee, het ontvangen van nieuw leven dan. Goed, als dat makkelijker is, hè. Het ontvangen van nieuw leven uit de dood. En dat nieuwe leven is leven in het koninkrijk. Want door de dood gaat men het koninkrijk van Adam, van de oude mens, van het vlees, uit. Kan niet missen, want als het maar sterft vlees immers. Ja, dus door de dood gaat men het koninkrijk van de mens uit. Maar door opstanding gaat men het koninkrijk van Christus binnen. Nou, dat is wedergeboorte. Dood en opstanding is namelijk wedergeboorte. Maar het is hetzelfde als het ene verlaten en het andere ingaan. Het is ook hetzelfde als het uitgaan uit de duisternis. En het ingaan in zijn wonderbaar licht. Dat heb ik bijvoorbeeld namelijk. Zijn wonderbaar licht heet dat, hè? Ja. Ja, zo gaat dat. Dus, opnieuw geboren worden wil zeggen dat men inderdaad dit oude koninkrijk verlaat en dat nieuwe, het koninkrijk van Christus binnengaat. Ongeacht waar dat koninkrijk precies is en hoe het eruit ziet, er heeft er nog niks mee te maken. Dus alleen, maakt men het alleen moeilijker van, hè. Maar dit palygenesia, ja, dat is dus de term die gebruikt wordt in Matthäus 19, vers 28. Dat betekent een geboren worden, of een geboorte, maar dan opnieuw. Het gebeurt overnieuw. Eigenlijk, de neutrale verklaring van de term pali is eigenlijk weer. Want het leuke van de term opnieuw is dat wij het gewoon opvatten als gelijk aan weer. Nee, niet het weer buiten, maar... Hè? Nee, dan moet ik weer zeggen opnieuw. Maar opnieuw, dat zegt een heleboel andere dingen. Opnieuw zegt namelijk in eerste plaats op. En op is over. Dat wil zeggen, het komt over het oude heen. Een etage hoger. En hoger wil zeggen ook beter. Zit erin. Op is over. En over is beter en hoger. En nieuw heeft dezelfde betekenis dan als over of op. Komt er overheen, het is dus een nieuwe laag. Dus opnieuw geschilderd is hetzelfde als overgeschilderd. Maar het is ook hetzelfde als weer geschilderd. Dus een tweede malen gebeurt. Maar het is meer dan dat. Zelfs de Nederlandse uitdrukking dus voor weer veronderstelt dat de dingen weer gebeuren omdat het daarmee beter wordt. Dat moet je onthouden. Want dat is niet alleen een taalkundig verschijnsel, dat is een filosofisch verschijnsel. Dat zit in de gedachten van de mens. Dat als iets opnieuw gebeurt, gebeurt het daarmee dus nieuw. En dus op, oftewel over. En dus hoger en dus beter. Dat zit er helemaal in. Alleen het begrip weer is maar een neutrale term, we gebruiken het niet. Het gebeurt opnieuw. Wel, het is opnieuw, oftewel weer geboren worden. Maar wel degelijk in de zin van dat het daardoor hoger en meerwaardiger wordt. Nou, die term die vinden we alleen hier in Matthäus 19 en in Titus 3 vers 5. Precies hetzelfde woord. Dat is leuk, er zijn altijd mensen die zeggen, ja, maar dit stond in Matthäus en in Matthäus gaat het om de openbaring van het koninkrijk op aarde aan Israël en over de volkeren en het heeft met wedergeboorte in Johannes niks te maken. Zo kun je dat niet uitleggen, want in Titus 3 staat wel degelijk dezelfde term en daar wordt die gebruikt. Door de apostel Paulus en in verband met de gelovigen van onze dagen. Het is dus heus hetzelfde begrip. Dat is Titus 3, vers 5. Ik moest vers 4 ook meelezen. Waar staat, maar wanneer de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is. Dus wanneer dat gebeurd is, wanneer die goede tierenheid en liefde van God tot de mensen verschenen is. Dus zichtbaar werd, vertoond werd. Heeft hij ons zalig gemaakt. Niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid. Niet uit onze werken, maar uit zijn barmhartigheid heeft hij ons zalig gemaakt. Door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geestes. Als je nou niet gewend bent dit soort oude taal te lezen, dan blijf je er compleet in vastzitten. Is waar. Maar het is makkelijk uit te leggen. Het is namelijk de uitdrukking bad der wedergeboorte en, komt nog een uitdrukking, vernieuwing des Heilige Geestes. Dat zijn twee uitdrukkingen, bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geestes. Maar dat zijn twee uitdrukkingen met dezelfde betekenis uiteraard, want bad der wedergeboorte is vernieuwing des Heilige Geestes. Ja. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hè? God en Vader zijn twee uitdrukkingen met het woordje en ertussen. Maar God is Vader en Vader is God. De hoogste Vader, de oudste Vader, hoe je dat maar zegt, is uiteraard God. Per definitie. En andersom, God is per definitie gever en dus Vader. Het zijn dus twee woorden van elkaar gescheiden door en, maar en betekent dus namelijk. Of te weten. Of gewoon dubbele punt. Dat kan ook. En dat is hier ook zo, alleen het zijn wat langere uitdrukkingen. Het bad der wedergeboorte, namelijk vernieuwing des Heilige Geestes, want wedergeboorte gebeurt door de geest. Namelijk niet door de werken van het vlees, zegt dit hier vers 5, maar door God zelf. Dat wil zeggen, niet door vlees, maar door geest. Men moet uit de geest geboren worden, zei Johannes 3 ook. Nou, dat moet je gewoon even vasthouden. Vernieuwing door de Heilige Geest, of des Heilige Geestes, is vernieuwing door de Heilige Geest. De Heilige Geest vernieuwt namelijk, hoe dan? Door nieuw leven te geven, door wedergeboorte. Door op te wekken uit de dood, is eigenlijk de gedachte. En dat heet wedergeboorte, opstanding uit de dood. Maar het heet bad der wedergeboorte, omdat bad slaat op water. En water is de aanduiding van het woord van God. Zodat Johannes 3 zegt, je moet geboren worden uit water en geest. Kijk, Johannes zegt het korter. Water en geest. Paulus zegt, bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geestes. Hij komt er toch. Het zijn toch dezelfde termen eigenlijk, hè? Of dezelfde gedachten. Maar de gedachte is, bad der wedergeboorte, namelijk men wordt wedergeboren door water, want water is de uitbeelding van het woord van God. Het is namelijk het woord van God wat in eerste plaats de mens, de oude mens, ter dood veroordeelt. Vandaar dat men bij water ook dikwijls denkt aan de dood. Maar het is hetzelfde woord van God wat de mens vervolgens nieuw leven geeft uit de dood. Het wekt hem eruit op. Nou, daarmee zijn we terug in Johannes 1. In het begin was het woord. En woord wordt uitgebeeld door water, maar door dat woord, door dat water, wordt men wedergeboren. En de gedachte is dan ook dat wedergeboorte wordt uitgebeeld door bijvoorbeeld de doop. Dan zijn we weer in Johannes 1, namelijk bij Johannes de Doper, die de mensen immers onderdompelde in water en hen daarna er weer uithaalde. Want dat is de gedachte. Men gaat namelijk eerst onder in het water, wat een beeld is van de dood. En daarna wordt men eruit opgewekt. Nee, je mag niet zelf opstaan. Men wordt eruit gehaald. Door een ander. Dat is een beeld van opstanding door de geest. Nou, dat is het. Daarom heet het bad der wedergeboorte. Want inderdaad, het ondergaan in water is een beeld van het ondergaan in het woord van God. En dus in dood en opstanding. Het is een zich overgeven aan Gods wil, Gods geboden, dat wat God gesproken heeft enzovoorts. Wanneer men dat woord aanvaardt, krijgt men daar deel aan en sterft men dus en staat vervolgens daaruit op. Let wel, bij bad moet je, de wedergeboorte moet je dus niet letterlijk meteen aan water denken. Ik gebruik de dood nu ook alleen maar als beeld. Want ik zal de laatste zijn om te beweren dat je gedood moet zijn in water om behouden te worden. Dat is niet waar. Men moet gedood worden in Christus. Men moet gedood worden in het woord van God. Men moet daar deel aan gekregen hebben om wedergeboren te zijn. Nou, wedergeboorte, parigenesia dus, is dus vernieuwing des Heilige Geestes in de betekenis van vernieuwing door de Heilige Geest. Want er staat bij, niet door de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar door vernieuwing door de Heilige Geest uiteraard. Dat wil zeggen, niet ons vlees brengt wedergeboorte tot stand, maar Gods Geest, de Heilige Geest, brengt wedergeboorte tot stand. Zodat we nu een Bijbelse verklaring hebben van wat parigenesia is. Namelijk, het is vernieuwing door de Geest. Wedergeboorte. Een werk niet van de mens, maar van de Geest Gods. Nou, dat zijn dus alleen deze twee schriftplaatsen. Dan hebben we nog, we zitten mooi in de buurt, 1 Petrus 1. Waar een andere uitdrukking, een iets andere uitdrukking gebruikt wordt voor wedergeboorte. Maar eerlijk gezegd, daar staat ook niet het zelfstandig naamwoord wedergeboorte, maar er staat een voltooid deelwoord. Dat is een werkwoord eigenlijk. Wedergeboren, dat is in 1 Petrus 1 vers 3 en in vers 23. En daar staat ook één term. Het werkwoord namelijk ana en dan het volle werkwoord. Genao. Genesia is van genao afgeleid. Dit is geboorte. En dit is baren of geboren worden of verwekken. Of hoe je dat dan ook maar zegt. Dus het werkwoord als zodanig. En hier staat het dan als voltooid deelwoord. Maar goed, het werkwoord is een ana genao. Genao, dat is bekend. Geboren worden. Ana betekent letterlijk. Maar vergis u niet hoor. Maar het betekent letterlijk omhoog. Maar naar het Nederlands vertalen we dat lang niet altijd zo. Net zo min als het opnieuw altijd nieuw is. Wat mag het dan van huis uit betekenen, maar daarom betekent het lang niet altijd. Je moet met voorzetsels heel voorzichtig zijn. Ik heb al vaker gezegd, zelfs in Nederland gooien wij de voorzetsels door elkaar. En voorzetsels veranderen al na verloop van een paar kilometer. Ik geef altijd het voorbeeld van, in Nederland heb je mensen die gaan op bed. Je hebt er die gaan in bed, je hebt er die gaan te bed en je hebt er die gaan naar bed. En dan heb ik al 4 voorzetsels, dus er moeten er nogal meer zijn. Afhankelijk van waar in Nederland de uitdrukking gebruikt wordt. Uit bed gaan ze ook wel eens, maar het komt minder voor. Nee, dat is te bewijzen. Het komt minder. Nou goed. Hè? Nee, die worden eruit gehaald. Ja, inderdaad. Nou, ana zegt men dan, dat betekent dan hoog. Jawel, maar let even op. Weer is in het Nederlands ook opnieuw en op is heus omhoog, naar boven toe. Dat zit daar ook in. En als we nu een woord krijgen, ana, en dan zeggen we ana is omhoog. Dan zeggen we, ja, dat weten we wel, maar het is niet iets nieuws. Ana kan net zo goed betekenen, opnieuw, weder. Het zijn wel twee verschillende voorzetsels. Maar daarom is de betekenis niet helemaal volledig verschillend. Integendeel, het blijkt ook dat het hier elkaar overlapt. Je kunt je altijd nog afvragen, echter, waarom Petrus dan, tot wie eerst de uitdrukking pali gebruikt werd in Matthäus, want hij kreeg dat als antwoord, was Petrus, waarom Petrus hier deze uitdrukking anagenao gebruikt. Nou, het eerste antwoord is, hij gebruikt het omdat hij zich niet bewust is misschien van het verschil tussen de uitdrukkingen. Dus groot kan het verschil niet zijn. Dat is het eerste antwoord. Het tweede antwoord is dat hij toch een andere uitdrukking gebruikt, omdat hij nadruk wil leggen op het begrip omhoog. Want pali is opnieuw, met een klein beetje gedacht erin van hoger en beter. Maar hij legt de nadruk op dat hoger en beter en gebruikt dus een ander voorzetsel met vrijwel dezelfde betekenis, maar met meer nadruk op dat omhoog. Let u erop dat ik het nu heb over de overeenkomst en het verschil van de beide uitdrukkingen. Als ik het wijs op het verschil krijg, ik altijd misverstand. De mensen zeggen, dan is het dus wat anders. Nee, het is niet wat anders. Het is hetzelfde, maar de nadruk ligt anders. Hier ligt de nadruk op omhoog. Als je dus heel letterlijk vertaalt, zou je het moeten vertalen met... Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid... Hetzelfde uitdrukking, barmhartigheid als uit Titus zojuist. Die na zijn grote barmhartigheid ons heeft omhoog geboren. Tot, dat is leuk, want tot betekent ergens naartoe en omhoog betekent ook ergens naartoe, dus dat ligt heel goed. Pali betekent niet ergens naartoe, betekent gewoon nog eens een keer. Dus die term die is heus goed gekozen. Heeft ons omhoog geboren doen worden, tot of ergens naartoe, dat wil zeggen naar een levende hoop. En wat is die levende hoop dan? Wel, dat staat in vers 4. Want er staat ook, tot, dus ergens naartoe, tot een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke, en dus levende erfenis, die in de hemelen, dat is hoog, voor u bewaard wordt. Dus dan weet je meteen waarom je dat voorzetsel Anna kiest. Omhoog. Want de gedachte is inderdaad dat wij door wedergeboorte omhoog gaan. En omhoog gericht worden. Omdat daar omhoog onze bestemming ligt. Het wil nog niet eens meteen zeggen dat we er ook daadwerkelijk naartoe gaan. Want dat is een gedachte die je bij Petrus toch niet terugvindt. Hoe zeg ik nou weer? Ik moet dat ook weer uitleggen. Nee, nou goed. Niet alle mensen die behouden worden gaan naar de hemel. Even kijken. Nee, niet alle mensen die behouden worden. Nou, eerlijk gezegd, alle mensen die behouden worden gaan naar de hemel. Tegenwoordig tijd, worden. Alle mensen die behouden zullen worden in de toekomst gaan niet allemaal naar de hemel. Want als ze behouden worden na de opname van de gemeente... Dan gaan ze heus niet naar de gemeente, dan gaan ze heus niet naar de hemel, maar zullen zij wonen op de aarde, in het koninkrijk, ongeacht of dat nou de aarde is nog in de 1000 jaren of daarna, namelijk op de nieuwe aarde. Maar in ieder geval, ze zullen behouden worden een leven in de nieuwe schepping op de nieuwe aarde, uiteraard. Uiteindelijk geldt dat voor iedereen, op de nieuwe aarde. Dat geldt ook voor de gelovigen die voor ons tot geloof gekomen zijn. Maar het is moeilijk om te zeggen dat die lui behouden geworden zijn. Want eigenlijk is het zo, heel strikt genomen is het zo, dat ze daar nog op wachten. Want kijk, Christus is de eerste die wedergeboren werd. Daarna wij, eerstelingen, in ieder geval de 12 discipelen die met hem zouden zitten op de 12 tronen. Maar daarna wij, de gehele gemeente van eerstelingen, volgens Hebreeën 12... En dat betekent dat de oud-testamentische gelovigen weliswaar gelovigen zijn en hun behoud is ook wel zeker, maar hun wedergeboorte wacht op de toekomst, namelijk op de jongste dag waarop ze zullen opstaan, om dan pas eeuwig leven te ontvangen uit de dood enzovoorts en dan te leven op de nieuwe aarde. U begrijpt dat dat een onderwerp is wat moeilijk nou verder uit kan spitten, maar in het Johannesevangelie komt dat vanzelf ooit aan de orde, als we gewoon doorgaan tenminste, hè. Maar u moet begrijpen dat dus niet alle gelovigen naar de hemel gaan. Dat zijn alleen de eerstelingen. En dat zijn dus Christus en de gemeente. Allen die tot geloof komen of die als gelovigen hier op aarde geweest zijn sinds de opstanding van Christus en tot aan de opname van de gemeente. Dat zijn de eerstelingen. En wat daarna komt... Dat wordt behouden en leeft uiteindelijk in ieder geval op de nieuwe aarde. Wel, het punt is nu dat die hele gedachte van behouden worden, wedergeboren worden door geloof, dat vind je bij Petrus wel terug, maar dat de gelovige van onze bedeling naar de hemel gaat, vind je bij Petrus niet terug. En als Petrus erover zal hebben, dan zegt hij dat we daarvoor terecht moeten bij de apostel Paulus en zet een punt achter zijn laatste brief en dat is het dan. Want de hemelse erfenis, in de zin van hemelse bestemming van de gelovigen zelf, vind je alleen bij Paulus eigenlijk. Dan een beetje bij Johannes eventueel. Maar eigenlijk alleen bij Paulus, omdat de andere apostelen, Jacobus, Petrus, Johannes en Judas, wel spreken over wedergeboren worden door geloof, maar laten in het midden waar die gelovige dan uiteindelijk zal zijn. Waardoor die brieven... inderdaad voor de volle 100% van toepassing zijn op degenen die zelfs na de opname van de gemeente tot geloof zullen komen. Want hun erfenis wordt inderdaad ook voor hun in de hemel bewaard. Zij worden dus ook omhoog geboren in de zin van dat ze omhoog gericht worden. En in de zin van dat hun onverderfelijk en onbevlekkelijk en onverwelkelijk erfenis in de hemelen voor hen bewaard wordt. Maar er staat niet bij dat zij zelf in de hemelen bewaard worden. Want het zou op ons wel van toepassing zijn, maar op die gelovigen van dan niet. Dus je dan moet kijken of je het begrijpt. Zou me meevallen, omdat ik het zo gauw vertel, maar daar kom ik dan nog wel eens een keer op terug. Maar in ieder geval staat hier dat het omhoog geboren worden is een omhoog geboren worden naar iets toe, namelijk tot een levende hoop, waarna alsnog verklaard wordt dat die levende hoop is, in vers 4, een onverderfelijk, onbevlekkelijke, onverwelkelijke en dus levende, onvergankelijk leven, levende erfenis die in de hemel bewaard is voor u. En zo is het ook, want die erfenis ligt vast in Christus en die is in de hemel en daar wordt het dus bewaard. Dus dat klopt, inderdaad. Maar daarom heet het omhoog geboren worden, omdat het de verwachting van de gelovigen stelt op de hemelse dingen, want van daaruit krijgt men de erfenis, van daaruit zal men tot zoon worden aangesteld, van daaruit zal de Heer verschijnen, ongeacht of die gelovige dan naar de hemel gaat of niet. Het heeft er niks mee te maken, het is hier ook niet in te lezen. Dus elke wedergeboorte is dan inderdaad een omhoog geboren worden. Daarnaartoe, omdat de bestemming in ieder geval tot op heden daar gevonden wordt. Nou, dezelfde uitdrukking vinden we ook dus in vers 23 van 1 Petrus 1. Waar staat, gij die omhoog geboren zijt, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het, wat der wedergeboorte, maar er staat, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Leuk hè, Titus zei dus, wat der wedergeboorte, Petrus zegt, door het woord van God, maar het is hetzelfde omdat water de uitbeelding is van dat woord van God. Waarom worden mensen verwekt? Door zaad. Wat is dan het zaad van de wedergeboorte? Dat is het woord van God. Waarbij ook in het midden gelaten wordt wat het is. Is dat woord het evangelie of is dat woord Christus zelf? En dat kan allemaal, want er is in de praktijk geen verschil tussen. Het evangelie is het evangelie van Christus, omdat het evangelie geen andere inhoud heeft dan Christus. En dus is het Christus zelf. En daarop komen wij straks terug na de koffie en het wisselen van een band. Ik was net nog even in Petrus en ik heb het nog voor me liggen, dus ik maak van de gelegenheid maar even gebruik om even een andere tekst uit Petrus aan te halen. Dat is 2 Petrus 1. Het verhaal was dus dat het parigenesia komt dus voor in Matthäus 19 vers 28 en Titus 3 vers 5. Ana genau, dus met het voorzetsel Ana in de zin van omhoog, in 1 Petrus 1 vers 3 en vers 23. Dus ook twee keer. En daarnaast leg ik even 2 Petrus 1 vers 4. Omdat daar dat begrip wedergeboorte ook aan het begin van deze tweede brief genoemd wordt. Maar de hele term wordt niet gebruikt. Kijk, 1 Petrus 1 zegt gezegend enzovoort. En staat er, en geloofd zij door God en Vader van onze Heer Jezus Christus die ons heeft wedergeboren. Dat is de aanhef van de brief. Het begint met het noemen van wedergeboorte. Wel, de aanhef van de tweede brief begint ook met wedergeboorte, maar gebruikt de uitdrukking niet. Dat kan natuurlijk ook. En die begint dus met, de zin begint al in vers 2 eigenlijk, maar ik lees maar vers 3, waar staat gelijk ons zijn goddelijke kracht, maar goddelijke kracht is goddelijk leven. Is de wil van God, niet de wil des vlees, niet de wil des mans, niet ten bloede, maar de kracht van God, hè. Gelijk ons zijn goddelijke kracht, alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft. Dat wil zeggen, Gods kracht heeft, en dus Gods geest, heeft ons gegeven alles wat tot godzalig leven behoort. En dat is in de eerste plaats het godzalige leven zelf. Ja, ik weet het, het heet leven en godzaligheid. Maar het zijn geen twee dingen, het is weer hetzelfde. Hè? Het is godzalig leven namelijk. Een goddelijk leven, een zalig leven, zo u wilt. Maar God heeft ons gegeven alles wat tot het leven behoort. En daarom staat er ook in vers 4, door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden. Maar er staat, der goddelijke natuur deelachtig zou worden, maar er had ook kunnen staan, zoudt wedergeboren worden. Of, daar hadden ze ook dan kunnen staan, zoudt kinderen Gods genaamd worden. En daar hebben we de verbinding met zowel 1 Johannes 3 als Johannes 1 natuurlijk, hè. Want der goddelijke natuur deelachtig worden, wil letterlijk zeggen, deel krijgen aan de goddelijke natuur. En de menselijke natuur, dat was bloed, oftewel vlees. Maar de goddelijke natuur is uiteraard geest, want God is geest. De mens is vlees, maar God is geest. Maar hier staat dat we zijn der goddelijke natuur deelachtig geworden. Dus we hebben er een soort deel aan gekregen, betekent dat. Maar hoe krijgen we een deel aan de goddelijke natuur, aan het goddelijk leven? Door uit God geboren te worden. Dus het is precies hetzelfde, het is wedergeboorte, maar de uitdrukking wordt niet gebruikt. Er wordt een veel uitgebreidere beschrijving gegeven van wat het eigenlijk is. Staat er meteen achter, en nadat gij ontvloden zijt het verderf, enzovoorts. Maar dat wil zeggen, nadat gij aan de dood, uit de dood zijt opgestaan, eigenlijk. In diepste wezen, hè. Dat gij uit de dood zijt opgestaan. Of, maar zo stond het al in 1 Petrus. Nee, was het 2, even kijken. Ja, het stond in 1 Petrus. Dat we getrokken zijn uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat was ook 1 Petrus 2, vers 9. Maar getrokken zijn uit de duisternis is hetzelfde als aan het verderf ontvloden zijn. Want duisternis is de dood, maar verderf is ook de dood. Zie? Dus steeds hetzelfde verhaal. We zijn ontvloden aan het verderf dat in de wereld is. Dat betekent dat dus dat we deel hebben gekregen aan een andere wereld. En dat is inderdaad het koninkrijk van Christus, enzovoorts. Nou goed, dat even ter illustratie dan. Maar daarna ga ik terug naar Johannes, waar we nog een uitdrukking vertaald met wedergeboren worden tegenkomen. En dat is in Johannes 3. Ik heb het uit het hoofd natuurlijk al even aangehaald. Er staat weer een andere uitdrukking. Het is weer genau, met een ander voorzetsel. Een voorzetsel dat er dan achterkomt in plaats van de voor, maar daar heb ik niks mee te maken. Ik schrijf het er gewoon voor. Anoten. Dat betekent van boven.
Anoten,
ja. Anoten, jou de jongens het uitspreken, die Grieken, dat zal mij een worst zijn. Want ik waag me niet aan het Grieks. Maar hoe je het schrijft, weet ik altijd wel. Ongeveer.
Is dat een familiewoord dan van Anna? Want ze hebben wel hetzelfde begin.
Ja, ongetwijfeld ja. Want kijk, daar gaan we dus nu met het verhaal verder. Anoten betekent van boven. En Anna betekent naar boven. En Anoten zit Anna ook in. Dat is dus hoog gewoon, hè. Maar het een is van omhoog en het ander is naar omhoog. En als er nou een wiskundige in de zaal is, zegt hij, dat is een tegenstelling. Ja, als je het uittekent, is het een tegenstelling. En toch is het dat niet. Ja, in de praktijk betekent het hetzelfde. Want, en de korte verklaring volgt nu, die kent u waarschijnlijk, de korte verklaring. De korte verklaring is, waarom is de wedergeboorte een geboorte naar omhoog? Anna. Waarom is wedergeboorte een geboorte naar omhoog? Omdat hij ook van boven kwam. Want omhoog, naar omhoog, dat duidt niet op oorsprong, maar op bestemming. Want dan gaan we over het verschil tussen die beide woorden praten. Het ene zegt, het gaat naar boven toe, Anna. Dus dat spreekt over de toekomst, de uiteindelijke bestemming, dus eigenlijk. Hè? En Anoten spreekt niet over de bestemming, maar over de oorsprong. Daarom is het geen tegenstelling, omdat het over twee verschillende dingen spreekt in dit geval. Deze beide woorden, hè. Anna is van omhoog en Anna is naar omhoog en Anoten is van omhoog. Dan zeggen we ze tegenstelling, maar het is toch geen tegenstelling, omdat er nog wat anders aan de hand is. Want omhoog spreekt over de toekomst, terwijl Anoten spreekt over het verleden. Daarom spreekt het elkaar niet tegen, maar je moet alleen zien dat het in een bepaalde volgorde gelezen moet worden. Het is namelijk zo, men wordt van boven geboren en daarom wordt men naar boven geboren. Hè? Is dat te moeilijk? Oh, dan nemen we de eerste geboorte. Niet de wedergeboorte, maar de eerste geboorte. De mens wordt geboren uit de aarde, dus van beneden. Makkelijk, van beneden, ja. En waar gaat hij naartoe? Waar leidt het toe? Ook naar beneden. Hij is uit de aarde geboren, waar gaat hij dus naartoe? Dan zeg je omhoog, helemaal niet, nee, naar beneden. Naar de aarde toe namelijk. Daar komt hij vandaan, daar keert hij tot terug. Toch? Ja, dat is Genesis, gewoon Genesis 3. Wordt achteraf pas tegen Adam gezegd, hij dacht eerst ook van nou gaat goed. Hij liet zich het verhaal ook wijs maken. Nou ja, via zijn vrouw natuurlijk, maar daar gaat het nou niet over. Maar in ieder geval, want gij zult worden als God, een hoopvolle gedachte. Het komt uit de aarde en het gaat naar God toe. Zo ziet alles er ook uit, ja, in het voorjaar. Alles groeit omhoog, vooral het onkruid, denk ik dan maar. Wat niet zo'n prettige associatie is. Maar het keert ook tot de aarde weder. Het wordt niet als God, het keert tot de aarde weder. En het wordt achteraf ook tegen Adam gezegd, nadat hij gezondigd heeft, hè, wordt tot hem gezegd. Stof zijt gij, tot stof zult gij wederkeren. Want gij zult tot de aarde wederkeren, omdat gij uit de aarde genomen zijt. Staat er dus twee keer. De ene keer staat het met het woord aarde, de andere keer staat het met het woord stof. Maar het gaat om hetzelfde uiteraard. Hij is uit stof en uit de aarde en keert daarom naar de aarde weder. Bovendien het leuke is natuurlijk, we hadden het daar toch over. Je hebt dam, dat is bloed. Adam is rood, maar eventueel vertaald met mens. Maar hij is genomen, Adam is genomen uit Adama. En dat is namelijk het woord voor de aardbodem. Adam is genomen uit de aardbodem. Dus de naam of het woord zelf duidt al zijn oorsprong aan. Vandaar dat sommigen zeggen dat Adam betekent rode aarde. Dat is een misverstand. Want Adam betekent of rood of aarde. Maar in één keer. En daarom vertaalt men het met beide woorden rode aarde. Maar het is maar één woord.
Nee,
dat
Adam,
nadat Adam gezondigd
had, zou hij pas tot de aarde terugkeren.
Alleen
het feit dat
hij zondigde,
werd hij sterfelijk.
Dat is ook een misverstand. Ah. Goed, nou is weg. Want dat is ook een misverstand. Het wordt na de zondeval, wordt pas tot Adam gezegd dat hij naar de aarde zou wederkeren. Maar het wil niet zeggen dat het bij die gelegenheid zijn bestemming veranderde. Toen werd hem pas gezegd wat zijn bestemming zou zijn. Niet dat zijn bestemming nu anders zou zijn op grond van zijn zondeval. Dat is ook een heel hardnekkig misverstand. Om begrijpelijke redenen overigens. Maar in ieder geval om onbijbelse redenen. Want de gedachte dat de mens sterfelijk werd door de zondeval is heel fundamenteel weliswaar juist, maar toegepast op Adam is het onjuist. Want Adam was al sterfelijk voordat hij zondigde. Nee, ik zal het uitleggen. De dood namelijk is het gevolg van zonde. Dat de mens sterft is gevolg van zijn zonde, dat is waar. Maar het probleem is dit, dat Adam al, ja, dan moet ik heel voorzichtig zeggen hoor, dat ik het niet anders dan krijg ik allerlei bijbelteksten om mijn oren en zo hoort het ook. Het punt is dat Adams bestemming van tevoren vaststond, niet op grond van dat hij zou zondigen, maar op grond van zijn afkomst uit de aarde. Dat hebben we namelijk aangehaald. Dat kun je niet wegredeneren, dat staat er. Waarom zou Adam tot de aarde wederkeren? Omdat hij gezondigd had. Nee, omdat hij uit de aarde was, staat er.
Ja, maar hij mocht toch van de boom des levens eten. En dan zou hij toch door blijven leven.
Ja, precies, ja. Sterker nog, hij moest dat zelfs.
Ja, anders gaat hij
wel. Ja, dat is mijn argument. Dat moest hij zelfs. Ja. Want als hij dat niet deed, als hij niet zou eten van de boom des levens, zou hij sterven. Ja. Want het staat er natuurlijk andersom. Want er staat dat Adam verdreven werd uit de hof, opdat hij niet in de hof zou kunnen eten van de boom des levens die alleen maar in de hof stond, opdat hij zou leven in eeuwigheid. Met andere woorden, het leven wat Adam had werd in stand gehouden door de boom des levens. En hij had net zoveel leven als dat de boom des levens had. Maar niet in zichzelf, maar in die boom. Zodat de vraag, ik moet dan gesteld worden, was Adam sterfelijk? En dan is mijn tegenvraag, wat verstaat u daaronder? Als een mens niet eet, sterft hij. Nou, als Adam niet at van de boom des levens, zou hij zeker sterven. Ongeacht van welke andere boom hij wel at. Maar hij moest eten van de boom des levens om in leven te blijven. En daarom wordt hij uit de hof verdreven. Als hij sterfelijk werd en dus definitief zou sterven op grond enkel en alleen van zijn zonde, op grond van een overtreding dus, zou ik zeggen, dan had de Heer net zo goed die paar jaren die hem nog resten, al waren het er dan 930, nog wel in die hof kunnen laten. Want, nou ja, goed, dat tuintje bestaat ook al lang niet meer. Dus dat is allemaal voorbij gegaan. Ik bedoel, dan zou je vanzelf wel sterven. Dat zou dan ook voldoende geweest zijn. Maar zo ging het niet. De Heer verdreef hem uit die hof. Hetgeen in de eerste plaats betekent dat het dus letterlijk zo'n hof was. Los van de overdrachtelijke betekenis dan. Er was dus letterlijk zo'n hof. Maar verder is het zo dat het leven van Adam dus afhankelijk was van die boom. En toen hij zondigde, toen zei de Heer, nou dan moet ik de weg naar de boom afsluiten voor je. En dus werd hij uit de hof verdreven. Met andere woorden, Adam was sterfelijk toen hij gemaakt werd uit de stof van de aardbodem. Daar zat dus ook wat fout. Vandaar dan ook dat een mens behouden wordt, niet alleen maar door niet te zondigen, of doordat zijn zonde wordt weggenomen, want daar wordt een mens niet van behouden. In het gunstigste geval wordt hij dan net als Adam in de hof toen nog. En dan zeg je dat is mooi, voor velen is dat het ideaal, maar dat is het niet, want dan ben je toch sterfelijk en afhankelijk. Zie? Daarom moet een mens wedergeboren worden. Hij moet niet zijn zonde moet ongedaan gemaakt worden, wat overigens toch niet kan. Maar hij moet ander leven ontvangen. Hij moet opnieuw geschapen worden. Hij moet een nieuw schepsel worden. Oftewel wedergeboren worden, wat volstrekt hetzelfde is. Zie? Waarna we altijd nog een paar leuke gedachten achterhanden hebben. De een is bijvoorbeeld, waarom staat er nou die engel eigenlijk bij die... Nee, Gerub staat er vooruit. Bij die hof om te bewaken de weg naar de boom des levens. Waarom haalde de Heer niet gewoon de boom des levens weg? Dus. Omdat ooit de weg naar de boom des levens weer opengemaakt zou worden. Zelfs letterlijk, al is dat nou nog lang niet aan de orde, maar in ieder geval overdrachtelijk. Want de boom des levens is gewoon Christus, want God heeft ons het eeuwig leven gegeven en het leven is in zijn boom des levens. Zijn stamboom, Gods eigen stamboom, de boom des levens. Christus dus. Toch? Ja. En de cherub die erbij staat om die weg te bewaken is inderdaad de Heer Jezus die opstond uit de dood. Dat is een cherub namelijk. Daar heb ik het misschien nog wel eens over, naar aanleiding van Johannes of zo. Dan hebben we het daar nog eens over. Want een cherub, we denken dat een cherub is een of andere vreemdsoortige engel. Dat kan wel zijn hoor, maar een cherub is in de Bijbel slechts de uitbeelding, een uitbeelding of de uitbeelding van de opgewekte Christus, de eerstgeborene uit de dood. Dat leg ik een andere keer wel eens uit. Hij is degene die de weg naar de boom des levens niet afsnijdt, maar bewaart. Wij lezen dan, hij wordt afgesneden. Maar je kunt net zo goed zeggen, hij is degene die het hek open doet als je erin wil. Als het dan open gaat, doet hij het open. Zodat hij de deur is in de weg en noem maar op.
Mag ik wat vragen? Dus Adam had moeten eten van die boom des levens?
Ja, niet hij mocht ervan eten, hij moest ervan eten.
Hij moest ervan eten?
Ja.
Wat
zegt
hij? Als hij moest eten.
Wat voor nut dat had? Hetzelfde nut als waarom wij eten, dan blijf je in leven. Nee, je bent in de war met een andere boom. Er waren eens twee bomen. Dus zegt die een tot die andere, nou ja.
Hij zegt, nou ja.
Nee, ik wil wel verder uitleggen, even vlug. Er zijn twee bomen, de boom des levens en de boom der kennis van goeds en des goeds en des kwaads. Van de een ontvang je leven, van de ander ontvang je de dood, zodat het beter is niet het verschil te kennen tussen goed en kwaad enzovoorts, want dan ga je alleen maar van dood. Dat is weer de korte verklaring. Dat is een vlugge, hè? Goed, gaat iets uitgebreider. De boom der kennis des goeds en des kwaads veronderstelt, niet letterlijk, want het is geen magie, maar overdrachtelijk. Veronderstel dus dat als men daarvan eet, bij wijze van spreken, dat men daardoor komt tot kennis van goed en kwaad. En vooral van het verschil tussen beiden. Ja goed, dan kom je tot kennis van goed en kwaad. En wat is het gevolg daarvan? Dan ga je van dood. Ik ben blij dat iemand anders het zegt. Ik zal het even hardop herhalen. Je broeder hier, hoe was je naam ook weer? Die vertelt dus dat inderdaad door de wet ook kennis is van goed en kwaad. En dat is ook zo, want uiteindelijk, onder andere dan, is het zo dat de boom de kennis van goed en kwaad inderdaad een uitbeelding is van de wet, wat niet een bediening is van leven, maar een bediening is des doods. Want het leven onder de wet is hetzelfde als het eten van de boom de kennis des goeds en des kwaads. Zeer zeker, ja. Je moet wel erg goed kunnen argumenteren, weer daar onderuit draaien. De wet is kennis van zonde. Kennis van goed en kwaad dus. Dus de boom, de kennis is goed en kwaad. Daar sterft men, de wet is een bediening des doods. Is zwak en onprofijtelijk. Wat is het nut van de boom, de kennis is goed en des kwaads? Dus, niks. Nee. Daarom moest hij er ook niet van eten. Toch? Hij moest van die andere boom eten, namelijk van de boom des levens, want de boom des levens is dan een beeld niet van het oude verbond, de wet, maar van het nieuwe verbond en dat is Christus, want het einde der wet is Christus. Dus of de wet of de genade, of Mozes, bij wijze van spreken dan Mozes, of Christus. Nou, wat wij dus doen, behoren te doen, is niet eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads, dus niet leven onder de wet. Want dan ga je alleen van dood. Wel langzaam, maar wel heel nadrukkelijk. Nee, sommigen doen er zo lang over. Maar eten van de boom des levens is leven onder het nieuwe verbond uit de genade. Dat is weer Johannes dus, hè. Want de wet is door Mozes gegeven, genade is door Jezus Christus geworden. Dat is precies het verhaal van die twee bomen in de hof. Waarbij bovendien nog zo is dat de Heer zegt, dat de Heer spreekt over die boom in het midden van de hof, namelijk de boom des levens. En Eva spreekt over de boom in het midden van de hof, namelijk de boom des kennis, des goeds en des kwaads. Zodat je maar ziet dat het gaat om wat centraal staat. Hè? Wat denk je dat er, wat het midden is? Waar is je leven om op gericht, zal ik maar zeggen? Wat is het midden van je leven? Wat vervult je werkelijk? Wat is het middelpunt? Waar draait alles om? Is het de wet, de boom der kennis is goed en dus kwaads? Ja, dan zit je wel verkeerd natuurlijk, hè. Of de boom des levens. Nou, daarmee zijn we weer terug bij die oorspronkelijke opmerking van hoe zit het dan met Adam, die werd op haar sterfelijk na de zonde. Van het antwoord is nee, dat was hij daarvoor, maar dat wist hij niet. Of althans, er staat er niet. Maar er wordt gezegd dat het anders is. En als je gezondigd heeft, ik zeg altijd, het opmerkelijke van de uitspraak, stof zijt geen, tot stof zult gij wederkeren. En gij zult tot de aarde wederkeren, terwijl gij daaruit genomen zijt. Het opmerkelijke daarvan is, wat er niet staat. Nou, het opmerkelijke is dat er niet staat, dat is als gevolg van de zonde. Er staat niet, gij zijt stof en gij hebt gezondigd en daarom keert gij tot stof weder. Of, gij zei daar de aarde, en als je nou maar niet gezondigd had, zou je niet tot de aarde wederkeren. Dat staat er toch niet? De hele zonde kwestie wordt weggelaten. Er wordt gewoon gezegd, je bent stof, en je keert tot stof weder. Je bent uit de aarde, dus keer je tot de aarde weder. Waarna de eenvoudige conclusie die je moet trekken, is dat dus de zondeval van Adam als zodanig De uitwerking was van de zonde die al in hem was. Als u begrijpt wat ik bedoel. Met andere woorden, het ging niet zozeer om de zondeval van de mens individueel, toen op die bepaalde datum, maar het ging erom dat hij op grond van zijn afkomst uit de oude wereld, uit deze oude gevallen wereld, die op grond daarvan een zondaar was. Hij was daarmee besmet. Dat wat in de aarde, dat het in het stof was, dat zat ook in de mens. Wat in Adama was, was ook in Adam. En dus in Dam, in zijn bloed, of in zijn leven, enzovoorts. Daarom moest hij dat bloed kwijt. Hij moest dus inderdaad weg. En hij moest ander bloed ontvangen. Om zo te zeggen, ander leven ontvangen dus eigenlijk. Nou, dat is wedergeboorte. Je moet de oude afkomst kwijtraken en een nieuwe afkomst zien te verkrijgen op een of andere wijze. Nou, dat geldt, dat is op zich niks bijzonders, want dat geldt in ieder geval voor en ieder van ons. Dat wil zeggen, waarom zijn wij zondaren? Omdat we gezondigd hebben? Helemaal niet. Het is andersom. Wij zondigen omdat wij zondaren zijn. Niet wij zijn zondaren omdat we gezondigd hebben. Maar wij zondigen omdat wij zondaren zijn. Een appelboom wordt niet een appelboom zodra er appels aan hangen. Ook als er nog helemaal geen appels aan gehangen hebben, is het toch al een appelboom. Ja, ja. En ook zolang de zonde, de natuur van de mens niet gebleken is in de dagen van Adam tot Mozes, ik citeer ongeveer uit Romeinen 5. Ook in die dagen was de mens een zondaar. Dat wist hij niet, maar daarom was het wel zo. En het bleek in ieder geval later. Want toen hem gezegd werd wat hij wel en niet mocht doen, toen bleek dat hij slechts in staat was tot het kwade en het goede niet. Dat kon hij niet. Wat volgt daaruit? Dat hij een zondaar is. Dat was hij altijd al. Hij is zo geboren. Dus heeft hij geërfd. Ja, van onze voorouders hebben we dat. Is toch iets met voorouders. Dat is niet zo best dus. En dat, die lijn die leidt terug tot Adam, voor wat de mens aangaat. En voor wat de naam Adam, vertaald het mens, dus aangaat. Maar het wil niet zeggen dat die lijn daar ophoudt. Die lijn gaat namelijk verder terug, want waar komt Adam dan vandaan? Die kan niet zeggen dat het komt voor mijn vader en moeder, of zoiets. Nou, vader had hij dan moeten zeggen, want via moeder erft het niet. Hè? Dat weet hij waarschijnlijk, hè? Weet hij dat niet? De zondige natuur, die krijgt u niet van uw moeder, maar van uw vader. Ja, maar de aanleg om die zonde te praktiseren, die erft hij van die moeder waarschijnlijk dus. Nee, dat gaat. Dat is de vrouw, dat is typisch de vrouw. Ja, nee. Maar goed. Maar dat even terzijde. Nee, er schiet hem enige uitspraak en schriftplaats in gedachten zomaar. Maar die zal ik u besparen. De rest van deze morgen. Maar het is inderdaad zo, want daarom, de Heer Jezus werd wel geboren uit de vrouw, niet uit de man. Hij werd geboren uit de vrouw en had geen zondige natuur. Wel een menselijke natuur, maar geen zondige natuur.
En waarom zei God dan toen hij de mens geschiep dat het zeer goed was?
Nee. In de eerste plaats staat er niet dat het zeer goed was, dacht ik. Maar wel dat het goed was. Maar natuurlijk, het was zelfs zeer goed. Ja, precies. Nou, waarom dat er staat? Heel eenvoudig, vanwege wat dat betekent. Maar het betekent niet meer dan wat het in de Bijbel betekent en in de gewone taal. Goed wil zeggen dat het inderdaad beantwoordt aan het plan wat men op dat moment heeft. Maar het, om een of andere reden, dat vind ik zo raar, om een of andere reden is het zo dat als we het woord goed lezen in Genesis 1 en 2, dan lezen we alsof er staat dat het af was. Het was klaar en goed. Nee, het was niet klaar, maar wel goed. En dat betekent dat er dus nog meer gebeuren moest.
Ja,
het klaar
was toch
compleet. Ja, nee, dus er schiet me geen goed beeld er binnen. Maar wel iets bijbels. Min of meer bijbels, hè. Dan min of meer bijbels, ja. Dan maaien wij het vlas. Het vlas, ja, niet het gras, het vlas. Dat maaien wij en we gooien dat in de sloot en we laten het daar enige maanden rotten. En nadat de hele buurt vergeven is van de stank,
En het spul ook inderdaad kuis verrot is, want zo heet dat in het Nederlands. Ik weet niet wat kuis betekent, dat merkt u dus, hè. Het is kuis verrot, heet het dan. Dan zeggen wij, het is zeer goed. Maar het is niks goed, het is verrot. En toch is het goed. Waarom? Omdat we dat wilden. En omdat het noodzakelijk is, want het moet rotten, opdat dat daaruit, opdat weg zou rotten wat weg moet, en opdat daaruit over zou blijven de vezel waarvan we linnen produceren. Nou, dat is het verhaal. En dat is een erg negatief voorbeeld, want nou blijkt er iets op zich, in zichzelf helemaal verkeerd te zijn, maar het heet goed omdat het beantwoordt aan het doel. Nou, zo is het in Genesis 1 ook. De Heer zag dat het goed was. Maar daarmee is niet, wil niet gezegd zijn dat het daarmee compleet en af was. Want dat is wat anders.
Ja, als het af had geweest, dan had die boom van kennis voor de kwad niet hoeven te staan.
Bijvoorbeeld, hè.
Maar als ik weet, zou het berouwen net hebben met niets te maken.
Ja, kan je nagaan. Ja. Nou, we hebben nog een paar uitspraken. Maar oh, die gaat via het Hebreeuws. Dat is jammer. Maar er staat zelfs die uitdrukking, het was zeer goed. Diezelfde uitdrukking, zeer goed, die wordt... Op een wat bijzondere wijze, maar die wordt op bijzondere wijze ook vertaald met de dood is goed. Want het wordt vertaald met zeer, dat wordt ook, kan ook vertaald worden met dood.